gemeente, komende week vervallen de catechisaties op maandag en ook de belijdeniscatechisatie op vrijdag. Dat in verband met de generale synode. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 135. En wij zingen de versen 2 en 3. God is goed, looft hem tezaam, met gezang en snarenspel. Prijs zijn lieflijke naam. En God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goom. 135, 2 en 3. Gemeente, Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Laten we dat zingen nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Psalm 6, het tweede vers, naar de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes hoofdstuk 9. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 7. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Johannes 9, de versen 1 tot en met 7. En daar lezen wij Gods woord en de woorden van onze tekst. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinde en zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende tot zover. In ons gebedgemeente willen we denken aan zuster Kiewiet Ververs, die deze week van haar trap is gevallen en daarmee heeft ze haar elleboog en haar heup gebroken. Ze heeft afgelopen week een heupoperatie ondergaan in Dirksland, in het ziekenhuis. En morgen, als alles door mag gaan, zal ze dan ook aan haar elleboog geopereerd worden. En we willen ook denken aan broeder Hobbel. Hij moet nu een behandelingsplan ingaan van 3 bestralingsbehandelingen en daarna nog aanvullende medicijnen. We willen ook hem de Heere opdragen. Zullen wij samen de Heere bidden? O Heere, groot en heerlijk God, hoe groot is uw naam. Hoe heilig zijt gij en hoe goed bent u ook voor ons. Laat uw goedertierenheid toch gezien mogen worden. En laten wij de weldaden van de Heere niet vergeten. Maar laten we toch gedenken, Heere, dat u een God bent van goedertierenheid. En dat we daarom ook maar de goedertierenheden des Heeren zullen vermelden. Want Heere, u spaart ons. U hebt ons allen gespaard in de afgelopen week. En u hebt een ieder van ons geschonken wat nodig was. U onderhoudt ons leven. U geeft herstel na ziekte. U geeft kracht en een redelijke gezondheid. U geeft eten en drinken. En we hebben een dak om onder te verblijven. U had geen eigen huis. U sliep soms buiten op de Olijfberg. Terwijl de andere fariseeën, zij gingen naar hun huizen. Maar u had zelfs niet eens een hoofdkussen om uw hoofd op neer te leggen. Heere, en zo is het toch een onverdiende goedheid van u, dat wij warme huizen mogen hebben. Maar Heere, daarnaast dat wij uw woord mogen hebben. En dat u ons brengt vanmorgen onder de verkondiging van het evangelie. O, wat is dat toch heerlijk en rijk. Dat u ons hier nog wilt ontmoeten. Want wie zijn wij? Heren, we hebben de 10 geboden gehoord. En heren, die geboden klagen ons aan. Uw dienaar is niet rechtvaardig voor u in zichzelf. En ook de ouderlingen en de diakenen niet. En niemand hier. Want wij hebben tegen de hoge God gezondigd. En daarom was het ook zo gepast om op Psalm 6 te zingen. Vergeef ons onze zonden. Heere, wij schenden daarmee uw hoogheid. En vergeef ons dat wij het maar een kleinigheid vinden. En dat wij daar zo gauw overheen stappen. Dat laat zien hoe ver wij bij u vandaan leven. Hoe onheilig wij zijn. En ongevoelig. Heere, zou u dat willen veranderen? Door de werking van uw Heilige Geest, dat wij oog mogen krijgen voor de bergen van onverdiende goedheid. En dat we aan de andere kant mogen oog krijgen voor de bergen van schuld en zonden en tekorten die ons allen aankleven. En zo, Heere, komen wij terecht bij U, de Heere Jezus Christus, omdat U de weg bent tot God, langs het kruis, langs uw verzoenend lijden en sterven. En zo, Heere, doet u licht opgaan in mensen harten. En zo brengt u bekering teweeg. En zo geeft u een tere vreze Gods. En zo zorgt u ervoor door de werking van uw Heilige Geest, dat wij vrezen om tegen u te zondigen. En dat wij bedroefd zijn om onze tekorten, omdat wij weten dat uw Heilige Geest daardoor bedroefd wordt. Heere, dit alles spreekt dan van een tere omgang met u. En zo moet het toch zijn. Dat moet ons leven toch kenmerken. Daartoe zijn we toch geroepen om de wereld te verzaken en in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Heere, u kent ons hart. Het feit dat we onder het woord zijn, betekent niet dat wij dat woord ook in ons hart kennen en dat wij daar ook uit leven. Heere, dat is het werk van uw geest. En zo vragen wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest, die wedergeboorte bewerkt, die bekering schenkt en het geloof uitwerkt in harten. Heere, doe ons zien op u. Doe ons vluchten tot u. Doe ons, Heere, aan u verbonden zijn. Dat we in een nauw levenswandel mogen kennen met u. Heere, hoe dichter bij u, hoe beter het is. Wilt u toch zo werken in ons midden. En geef zo, Heere, uw zegen over de bediening van uw woord van vanmorgen. Sterk uw dienaar. En help hem om duidelijk uw woord uit te leggen. Geef ook dat de kinderen het kunnen begrijpen. En dat ze er ook wat van zullen meenemen. En dat er in de gezinnen over doorgepraat mag worden. Over uw goedheid en over uw macht. En Heere, wil u een nieuw hart geven aan onze kinderen. En wilt u zo wedergeboorte en bekering werken door heel de gemeente heen. En zo vragen wij u, Heere, of u in ieder van ons wilt gedenken in onze individuele omstandigheden. U kent ons, Heer, u weet moeite waar we mee behept kunnen zijn, of zorgen die veelal voor anderen verborgen kunnen zijn. Heere, wilt u een toevlucht zijn? En dat wij onze ogen mogen opheffen tot de bergen van waar onze hulp komen zal. En dat is de berg Golgotha en de berg Moria, de berg Sion, de berg Tabor. Heer, waar u uzelf heerlijk hebt vertoond, de berg Sinaï, waar u uw heilige wet hebt afgekondigd, waarnaar u een mens gaat veranderen. Heere, we bidden u, wees u ons een hulp in alle omstandigheden. We dragen zuster Kiewiet u op. Heere, ontferm u over haar. Ze is heel naar komen te vallen. Wij danken u dat u haar bewaard hebt en dat hulp is gekomen toen ze daar alleen lag onderaan de trap. En Heere, we zeggen u dank dat operatie kon plaatsvinden. En nou moet morgen weer een operatie plaatsvinden. Wat is het leven voor haar opeens zo anders geworden? Wilt u uw zegen geven over de operatie morgen? En wilt u wijsheid geven aan de chirurgen? En geven dat alles goed mag verlopen? Heere, wilt u ook haar helpen nu ze het traject in moet gaan van herstel en revalidatie. Heere, laat ze te midden van dit alles vooral op u geworpen zijn. Dat ze zich al meer hulpeloos mag voelen, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat ze de toevlucht mag nemen tot u. En dat zij u mag overhouden als haar kracht, als haar sterkte, als haar rotsteen, als haar zaligmaker. Wil haar zo zegenen en nabij zijn. Gedenkt uw broeder Hobbel, heren, die weer opnieuw behandeld moet worden. Heren, wilt u hem sterken? Hij heeft al verschillende trajecten is hij ingegaan, die gevolgd zijn op een operatie jaren geleden. En nu blijkt dat hij toch weer geholpen moet worden. Het is een teleurstelling voor hem en zijn vrouw. Maar wilt u hen ondersteunen en moed en krachten geven, dat ze met u en door u ook dit kunnen verwerken en ook afwerken. Heren, wilt u hem nabij zijn bij de sterke bestralingen die hij moet ondergaan. Heren, geeft u hem uw bewaring, rust. En te midden van dit alles, laat hij en ook zijn vrouw mogen bemerken dat u krachtig bevonden bent, een hulp in benauwdheden. En dat u trouw bent. En dat er zicht mag komen op wie u bent in uw barmhartigheid. Heere, geleid en zegen hen zo. En kon het zijn, wilt u herstel geven en bewaring schenken. Heere, wees ook bij anderen. Er zijn er ook die thuis zijn, die pijn hebben, moeite ondergaan. Wilt u hen ondersteunen, ook als ze nu met ons meeluisteren. Heere, ze waren graag hier geweest, maar wilt u hen opzoeken. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heere, breid uw koninkrijk uit. En wilt u toch krachtig werken tot eer en verheerlijking van uw naam. Zegen ons nu in deze dienst. Help uw dienaar in het spreken en zegen ons in het luisteren om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En wij zingen dan Psalm 86, de versen 2 en 3. Psalm 86, 2 en 3. Geliefde gemeente, het evangelie na de beschrijving van Johannes beschrijft 8 wonderen. En al deze wonderen worden in groot detail beschreven. 4 wonderen vonden plaats in Galilea. Deze waren het veranderen van water in wijn. De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. De wonderbare spijziging en het wandelen op het water. 4 wonderen worden beschreven die in Galilea plaatsvonden. Judea plaatsvonden. Reiniging van de tempel. Genezing van de verlamde man. De genezing van de blindgeborene. En de opwekking van Lazarus. Hier zien wij in het gedeelte dat wij gelezen hebben, dat ene wonder dat plaatsvond in Judea, de genezing van de blindgeborene. En het is ook heel bijzonder dat de Heere Jezus dit wonder hier verricht heeft. Want het was kenmerkend voor de Messiaanse tijd. Jesaja 29 vers 18 had gezegd dat de Messias de ogen van de blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. En zo zien wij hier een heerlijke Messiaanse profetie, de vervulling daarvan. We denken na over de genezing van de blindgeborene. En we letten op 3 gedachten. De Heere Jezus ziet hem. De Heere Jezus zorgt voor hem. En de Heere Jezus zendt hem. De genezing van de blindgeborene. De Heere Jezus ziet hem. De Heere Jezus zorgt voor hem. En de Heere Jezus zendt hem. Het is het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. En dat was een blij en vrolijk feest. De stad is overvol. De feesthoudende menigte concentreert zich op de prachtige tempel. En dat is Israëls geestelijke en nationale middelpunt. De mensen in de opgepropte menigte krioelen door de nauwe straatjes van Jeruzalem. Overal is blijdschap. Er wordt feest gevierd. Alles bruist. En het leven zingt. Het Loofhuttenfeest was een blij feest. Maar er is één die doet niet mee met dat feest. Het is een jonge man. En hij leunt daar tegen een van de posten van de tempelpoort aan. En daar zit hij maar, vlak bij de ingang. En daar houdt hij zijn hand op. Heel zijn leven houdt hij zijn hand op. Hij is blind, hij is arm en blind. Wij zijn eigenlijk niet bekend met armoede. De mensen vroeger wel. U weet het misschien nog wel van uw grootouders. Of misschien van uw ouders. Dat er echt armoede geleden werd. Ook hier op het eiland. Maar ook in andere delen van ons land. Armoede. Dat weten we eigenlijk niet zo meer. Al is er heus wel moeite bij sommige mensen. Dat kan door allerlei omstandigheden. Maar zoals die bedelaar was, dat kennen wij niet. En blind zijn, dat weten wij eigenlijk ook niet. Wat blind zijn is, weten wij niet. Iemand die kan zien, weet niet wat blind zijn betekent. Iemand die nog nooit heeft kunnen zien, die kan geen kleuren onderscheiden. En iemand die kan zien, kan niet oordelen over blindheid, wat dat moet zijn. Het eerste vers spreekt dan van een mens, dat is die jonge man, die daar zit bij de tempelpoort. Hij was blind van de geboorte af. Hij heeft nog nooit kunnen zien. Dat is toch ook verschrikkelijk, om nooit te kunnen zien. Zo iemand heeft nooit een prachtige zonsondergang gezien. Of de prachtige bloemen die in Israël zo heerlijk kunnen bloeien. Hij heeft nooit de prachtige tempel gezien. Hij kon slechts langs de muren van de tempel tasten. Hij had nog nooit zijn eigen moeder gezien. Nog nooit de liefdevolle glimlach kunnen waarnemen van zijn eigen moeder. Hij leefde, maar hij had het leven nooit gezien. En wat nog erger is, dat niemand hem zag. O, ze kenden hem wel, die bedelaar. Hij zat daar immers altijd. En als de mensen langskwamen, zagen ze hem eigenlijk niet. Soms gaven ze hem onnadenkend een geldstuk. Want het enige wat die man kon doen was bedelen. En zo had die jonge man nog nooit iemand gezien. En in feite had niemand hem ook ooit echt gezien. De mensen daar in de feesthoudende menigte, die liepen hem voorbij. Achterloos liepen ze hem voorbij. Gauw doorlopen naar het feest. Zijn ouders, ja, dat weten wij niet. Maar waarschijnlijk hebben ze hem ook echt nooit gezien. Straks nemen ze het niet voor hem op. Wanneer er moeite is met de fariseeën, dan trekken ze hun handen terug van hem. Toen hij geboren was, zag zijn moeder hem met een steek in haar hart. En ze besefte dat haar kind blind was. En zijn vader had natuurlijk ook gehoopt voor de geboorte op een gezond, jong, sterk kind. Een jongen. Maar toen hij merkte dat zijn kind blind was, toen wilde zijn vader hem helemaal niet meer zien. En samen hebben zijn ouders van zijn blind zijn een business gemaakt. Ze hebben van hem een beroepsbedelaar gemaakt. En zo hebben ze verdiend aan zijn blindheid. De mensen zagen die jonge man niet zitten. Zijn ouders zagen hem in feite ook niet. En de discipelen, oh, die zagen die man ook niet. Wanneer Jezus niet was blijven staan, dan waren de discipelen ook gewoon doorgelopen. En toen ze stil stonden, zagen ze hem in feite ook nog niet. Want dan beginnen de discipelen te redeneren over theologische vraagstukken. Want wie heeft er nou gezondigd? Hij of hebben zijn ouders gezondigd? En zo redeneren ze maar wat. Maar ze zagen hem in feite niet. En die blinde jonge man, als je erover nadenkt, hij heeft zichzelf ook nooit gezien. Hij is blind. Hij kan zichzelf niet zien, nee, maar hij kent zichzelf ook niet. En daarom ziet hij zichzelf niet zoals hij echt is. Hij wist ook wel wat de Joden van hem dachten. Hij wist ook dat hij geen toekomst had in deze wereld. En dan is te begrijpen dat die jonge man gaat versomberen. Dat hij verbitterd zal worden. En die jonge man heeft natuurlijk ook zelf beklag gekend. Hij moest ook zo door het leven gaan. En het leven was voor hem een probleem, want Ja, volgens de Joden had iemand gezondigd. Hij, misschien wel voor zijn geboorte in de moederschoot. Of dat zijn vader en moeder gezondigd hadden. En dan droeg hij nou de schuld en het oordeel daarvan. Hij leefde onder het oordeel. Ja, zo zag hij zichzelf. En waarschijnlijk zo van, ik deug nergens voor. Ik ben een nietsnut. Ik ben een mislukkeling. Blind geboren is verschrikkelijk. Vooruit is alles duister. En achteruit is ook alleen maar duisternis. En in zichzelf is het ook alleen maar duisternis. Maar dan gaat er wat gebeuren. U leest in hoofdstuk 7, vers 2, dat het loofhuttenfeest aan de orde was. En daaromheen volgen dan de hoofdstukken 7, 8 en 9. De Joden willen de Heere Jezus al doden. En toch gaat hij op naar het feest. En gaat het volk leren in de tempel. De mensen zijn verbaasd. Is deze niet die de Farizeeën willen doden? En zie, hij staat hier en hij leert vrijmoedig in de tempel. Er ontstaan twistgesprekken met de Farizeeën. Want de Heere Jezus heeft gezegd op de grote dag van het feest, toen de hoge priester water zou scheppen en zou uitgieten op het altaar. Water uit het Siloam genomen en uitgieten op het altaar. Zo'n grote dag van het feest, een blijde dag. Toen stond de Heere Jezus in de tempel. En hij riep met een luide stem, indien niemand dorst, hij komen tot mij en hij drinken. De Heer Jezus spreekt vrij uit. Er ontstaan twistgesprekken met de Farizeeën. Want die nemen het niet, die willen hem in zijn woorden vangen. En aan het eind van de dag ging ieder naar huis. Laatste vers van hoofdstuk 7. Ze gingen allemaal naar huis. En de Heere Jezus, hoofdstuk 8 vers 1, hij ging naar de Olijfberg. Wat deed hij daar? Bidden. Maar daar sliep hij. Op de Olijfberg. Zonder een huis of een dak boven zijn hoofd. Zo arm was de Heere Jezus. En de volgende dag is de Heere Jezus weer terug in de tempel. Vroeg. Er komen weer twistgesprekken met de Farizeeën. De Heere Jezus openbaart zichzelf als de Zoon van God. En de Farizeeën worden boos. Ze weten precies wat hij bedoelt. Hij maakt zichzelf God gelijk. Heel het Johannesevangelie benadrukt dat de Heere Jezus God gelijk is. Dat hij is God. Hij is de Zoon van God. Daarmee gelijk aan God, zelfde persoon als God. God uit God. En de Farizeeën worden boos. Ze pakken stenen op. Ze willen hem stenigen wegens godslastering. Wat ze later gaan doen met Stefanus. Ook vanwege godslastering. Zo, ze namen dan stenen op. En dat zij op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich. Wat wil dat zeggen? Hij trok zich terug. En hij ging uit de tempel. Hij liep door het midden van hen heen. En niemand raakte hem aan. En ging al zo voorbij. En dan vers 1 van hoofdstuk 9. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af. Hij verlaat het tempelcomplex. En dan ziet de Heere Jezus, daar net buiten het tempelcomplex, die blind geborene. Hij mocht niet naar binnen, want hij was blind. Als je een lichamelijk gebrek had, mocht je niet in de tempel. En toen zag de Heere Jezus hem. Nu breekt er een grote dag aan voor die blindgeborene. Want Jezus komt voorbij en hij stopt. En hij ziet hem. Niemand weet dat het een heerlijke dag zal worden voor die blindgeborene, behalve Jezus. En nu gebeurt het wonder, dat het voor het eerst is dat iemand die blinde echt zag. De Heer Jezus zag hem zoals hij was. En wie zal het zeggen, hoe lang heeft de Heer Jezus daar gestaan en naar die blinde man gekeken? De ogen van de Heer Jezus waren met medelijden bewogen, vol liefde en zorg. Zijn ogen waren gevuld met barmhartigheid. En zo keek hij naar deze blinde man. Eindelijk is er iemand die met liefde en met een innige en diepe blik kijkt naar die blindgeborene. Niemand zag wat in die man, maar de Heer Jezus ziet hem in al zijn nood en in zijn moeite. En hij weet dat de grote werken van God in deze blindgeborene geopenbaard zullen worden. Hebt u uzelf wel eens gezien zoals u werkelijk bent? Hebt u uzelf wel gezien als zondaar voor God en dat u buiten Christus leeft? Want zo leeft de mens van nature. Misschien bent u somber over uzelf. Misschien bent u negatief over uzelf. Misschien bent u veel te positief over uzelf. Waarschijnlijk hebben we een verkeerd beeld van onszelf. Want daar is genade voor nodig om ons te zien zoals de Heere ons ziet. En zo kunnen we zeggen dat wij van nature eigenlijk ook blind zijn. Net als die blinde man. Blind voor onszelf, wie we echt zijn. In de Bijbel is blindheid een teken van vervreemding van God. Mensen worden verblind in hun eigen wegen. En dan is er ook geen hoop. En als mensen verblind zijn, dan hebben ze verder ook geen hoop, geen verwachting. Misschien bent u zo gekomen vanmorgen naar Gods huis, dat u geen hoop hebt, geen verwachting, dat u moedeloos bent. Misschien denkt u alles mislukt in mijn leven. Maar vanmorgen komt iemand in dit kerkgebouw en hij kijkt naar u. En hij ziet u. U ziet hem niet. Maar hij ziet u wel. Die blindgeborene zag de Heer Jezus ook niet. Maar de Heer Jezus zag hem wel. En de Heer Jezus ziet u als een mens. Geschapen eens naar het beeld van God. En hij ziet u zoals u nu bent. Een gevallen mens. Een mens die alleen is. Alleen. Want wie houdt uw hand vast als u dit leven moet verlaten? Wie gaat er dan met u mee? Wie helpt u in uw diepste zielenood? Dat kan uw man of uw vrouw niet. Dat kan niemand. U bent alleen. Er is niemand die u echt kan helpen. Niemand kan u het eeuwige leven geven. Niemand kan u zalig maken. Niemand kan u de zonde vergeven en u een nieuw leven schenken. De mensen kunnen dat niet, letten niet op u. En ze leven maar door, want ze hebben het veel te druk met van alles waar ze mee bezig zijn. Maar vanmorgen kijkt de Heer Jezus naar u. Hoe lang heeft hij al voor u gestaan? Dat hij naar u gekeken heeft. maar dat u niet reageerde. Dat u geen lust aan hem had, nog aan de kennis van zijn wegen. Hij kent uw smart, uw vragen, uw moeite, uw strijd, uw zorg, uw angst. Hij weet precies waar u bent en hoe u leeft. Dat is aan de ene kant heel ontdekkend, want hij ziet ons precies zoals we zijn, als zondaar. En daarom is dat zien van de Heer Jezus ook een aanklacht, aanklagend. En tegelijkertijd is dat zien van de Heer Jezus ook vertroostend. Eindelijk iemand die mij begrijpt en die mij ook kan helpen. Die in mijn leven kan binnenkomen. De Heer Jezus gaat voorbij en hij ziet u. Misschien voelt u zijn blik op u gericht. En misschien hoort u wel zijn stem in uw hart. Jongen, wat ben je mee bezig? Vrouw, wat doe je toch met je leven? En man, heb ik je ooit onrecht gedaan dat je mij voorbij leeft en dat je het veel te druk hebt voor dingen waar je straks niets aan hebt. Het is toch heerlijk wanneer er iemand bij u komt staan en naar u omkijkt, die ook helpen kan. Die u doorgrondt en begrijpt precies wat u nodig hebt. Die u kan helpen in uw nood. Zo staat de Heer Jezus hier vanmorgen. Hij ziet op ons persoonlijk. En zo zal de Heer Jezus zichzelf openbaren onder al die feesthoudende mensen. Die inmiddels ook stilstaan. En ze ook afvragen, wat gaat er nu gebeuren? En dan zien wij dat de Heer Jezus voor hem zorgt. Hij zorgt. Want de Heer Jezus gaat deze man verlossen. De Heer Jezus gaat heerlijke daden verrichten in het leven van deze man. En de Heer Jezus heeft hem uitgekozen om de grote werken Gods te verheerlijken. En de Heer Jezus heeft deze man uitgekozen dat hij een teken zal zijn van wat de Heer Jezus juist gezegd heeft. In hoofdstuk 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En nu gaat de Heer Jezus bewijzen dat hij het licht der wereld is. En dat die hem volgt niet in de duisternis zal wandelen. Maar dat hij het licht des levens zal hebben. Dan gaat de Heer Jezus bewijzen met een teken. En dan gaat hij deze blind geborene voor gebruiken. Maar eerst menen de discipelen iets te moeten zeggen. En ze komen dan met een vraag. Ja, wie heeft er gezondigd, meester? Is het die jongen zelf of zijn het zijn ouders dat hij blind geboren zou worden? Dat was het Joodse denken. Als er moeite in je leven komen, dan is dat een gevolg van jouw zonden. Net als die vrienden van Job, die ook van alles van de Heere God wisten. Maar ze redeneren ook dat Job is in diepe ellende. Dat komt omdat Job gezondigd heeft. Beken het nu maar, Job, dat je een zondaar bent. Daarom komt al deze ellende in je leven. En wij kunnen dat ook denken. Als iemand iets meemaakt wat verdrietig is, of als hij geslagen wordt of tegenslagen krijgt, dan kunnen wij het ook wel denken, ja, misschien is daar iets verkeerds. Misschien is iets verkeerds gebeurd in zijn leven. dat hij dit krijgt. Het zou wel om bepaalde zonden zijn. En ik heb die ellende niet. Ja, nou ja, dat zeg ik niet hardop, maar ja, ik ben toch niet zoals hem. Nee, eigenlijk vind ik mezelf wel goed. Ja, dat durven we nooit hardop te zeggen, maar we zijn altijd bezig onszelf goed te vinden. Onszelf te rechtvaardigen. En als een ander wat heeft, dan kunnen we maar al te gauw. We weten dat hoort niet zo, dat weten we allemaal. Maar toch, diep in ons hart, ja, dat ze hebben vast wel iets verkeerds gedaan. Dat allemaal misgaat. Maar laten wij toch heel ootmoedig zijn. En laten wij beseffen dat enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Laten wij met medelijden bewogen zijn met hen die in nood zijn. En met barmhartigheid bewogen. Laten we onze naaste lief hebben en niet veroordelen. En naast hem of haar gaan staan. Maar soms brengt de Heer mensen op ons pad die in nood zijn. Opdat wij barmhartigheid mogen vertonen. Dat de Heer ons daartoe roept. En laten we hem niet veroordelen. Laten we onszelf maar veroordelen. En dat we onszelf maar gaan zien als de grootste der zondaren. En in plaats van iets van een ander te denken, laten we maar ieder maar bij onszelf te raden gaan. U en ik. De Heer Jezus antwoordt. En zegt, ik moet werken. De werken van degene die mij gezonden heeft. Want de Heer Jezus antwoordt hen, jullie zijn verkeerd met jullie redeneringen. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Hebben ze dan nooit gezondigd? Natuurlijk wel. Maar het is niet om een bepaalde zonde dat die jongen blind geboren is, of een bepaalde zonde van de ouders dat daar zo is. Wat er met die jongen zo gebeurd is, dat is opdat de werken van God geopenbaard gaan worden. Daarom is dat hier zo gebeurd. Die jongen is blind geboren omdat God hem al had uitgekozen om een middel te zijn tot verheerlijking van God. En dan gaat de Heer Jezus verder. Hij moet werken, de werken van degene die mij gezonden heeft. En ik doe dat zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. De Heer Jezus moet werken. De Heer Jezus kan niet nou gauw terugtrekken en ergens alleen zijn, want de fariseeën willen hem misschien stenigen. Nee, hij moet zijn werk doen. Hij ging dwars tussen die scharen heen. En buiten de tempel rent hij niet weg. Nee, hij moet werken, hij moet doen wat hij moet doen. Hij staat daar en hij richt zich nu op die arme, blindgeborene. De Heer Jezus moet werken zolang het dag is. Eerder, in hoofdstuk 5, vers 17, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. In hoofdstuk 6, vers 38, ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. Ik moet altijd de wil van God doen. En hier in vers 4, ik moet werken. De werken van degene die mij gezonden heeft. Straks is er de nacht. Dan kan er niet gewerkt worden. Omdat de Heere Jezus dan hier niet meer zal zijn. Dan is de Heere Jezus weg van deze aarde. En dat geldt voor ons allemaal, gemeente. Wij kunnen nu nog werken. We kunnen nu nog doen wat nuttig en nodig is. We kunnen nu nog de Heere zoeken, maar straks kan het niet meer. Dat kan al gebeuren tijdens dit leven, dat we de Heere niet meer kunnen zoeken. Dat de vermogens daarvoor ons ontnomen worden. Nu is het nog de dag. Nu is er nog de gelegenheid. Nu zijn we nog onder Gods genadige aanbod. De tijd is beperkt. Haast u om uw levens wil. En zo was de tijd ook voor de Heere Jezus zelfs beperkt, dat hij als mens op aarde werkte. Waarschijnlijk zijn we hier in Johannes 9 in de laatste maanden van zijn leven hier op aarde. De Farizeeën zijn vastbesloten hem te doden. De spanning neemt duidelijk toe. Nog maar enkele maanden zal de Heere Jezus gekruisigd worden. Dan zal het licht van de Heere Jezus door anderen uitgedragen moeten worden in deze wereld. Door zijn dienaren. Maar nu hij nog in de wereld is, en zolang hij in de wereld is, is hij het licht der wereld. En zal hij de werken doen die de Vader hem opgedragen heeft. En zo hebben wij ook een roeping. Een werk te doen in het gezin. Wat een kostbaar werk. Moeders in hun gezin. Van onschatbare waarde. En misschien hebt u ook een andere roeping. Misschien in het ziekenhuis. Of in het verzorgingshuis. Of op school. Met leerlingen omgaan, of op uw zaak, of in uw praktijk. Zoveel mensen komen we tegen. En misschien werkt u niet meer, maar dan hebt u ook gelegenheid om op een andere wijze te dienen en toch te werken en tot zegen te zijn. Maar de tijd is maar beperkt. Wij hebben de roeping om trouw te zijn in wat de Heere ons geeft te doen, zolang er nog de tijd is. Nu is er nog de gelegenheid. Voor u het weet, zijn de kinderen het huis uit. Als de kinderen klein zijn, dan kun je dat onmogelijk voorstellen. Nou, mevrouw en ik hebben een klein beetje ervaring. Voor u het weet, zijn de kinderen het huis uit. En dan wordt het anders. Nu hebt u nog de gelegenheid uw kinderen dagelijks op te voeden in de vreze en de vermaning des Heren. U hebt nog de gelegenheid, een beperkte tijd, en die tijd wordt al korter. Nu hebt u nog fysieke kracht, u hebt mentale kracht. Nu hebt u nog genadetijd voordat het dementeringsproces gaat toeslaan. Nu zijn we nog in het vlees, in dit leven. Nu is er nog genade te krijgen voor onze ziel. Laten we toch onze zaligheid werken met vrees en beven. Want het is God die het willen en het werken in u werkt. De tijd is kort, het daglicht is snel gedaan. Gelegenheden die u nu hebt, komen morgen niet meer terug. Want de nacht komt, zegt de Heer Jezus, waarin niemand kan werken. Naast ons gebouw, kijk maar wie daar liggen. Sommige geliefden van ons liggen daar nog. Zij kunnen niet meer werken. Zij konden wel eens werken. Wij kunnen nu werken, maar straks niet meer. Daarom maak gebruik van de kostbare tijd. De Heere Jezus staat voor die blinde man. En de blinde merkt dat er iemand voor hem staat. Dat voelen zij. Zij krijgen vaak andere zintuigen terug. In het gehoor, andere gaven, in het gevoel die iemand die ziet niet eens heeft. En hij merkt, er staat iemand voor hem. Wat zal die man doen die voor hem staat? Zal hij misschien de spot met hem drijven, wat Joden soms wel deden daar met een blinde? En niet alleen de Joden, dat kwam bij ons ook voor. Of zal die man hem een geldstuk geven? De Heer Jezus heeft nog niet tegen de blinde man gesproken. Hij heeft alleen maar tot zijn discipelen gesproken. Maar de Heer Jezus ziet hem in zijn blindheid en nood. En hij ziet wat een ellende de zonde heeft teweeggebracht in deze wereld. Straks bij het graf van Lazarus gaat de Heer Jezus wenen. Wenen om de gevolgen van de zonde, van het kwaad in deze wereld. Al die mensen om hem heen aan het huilen. En Lazarus in het graf en de Heer Jezus weende. Niet omdat hij verdrietig was dat Lazarus nog in het graf was. Hij wist over enkel ogenblik komt Lazarus eruit. Maar hij weende om al de gevolgen van de ellende. Al die ellende die hij zag, dat drukt op zijn zuivere, gevoelige geest. En zo zag hij die ellende van die blindgeborene in zijn nood. Waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. Alle ellende die we hebben is uiteindelijk aan de zonde te danken. Maar niet dat je één bepaalde zonde kunt relateren aan één bepaalde ongeluk of ziekte in je leven. Dat mag niet, dat kan niet. Maar we hebben allemaal het gevolg van de zonde. Daardoor komt er lijden en pijn en moeite. En hoe heeft de Heer Jezus toch gedurende heel zijn leven dat gevoel gehad? Geconfronteerd te worden met ellende en verdriet. Als u ergens komt waar veel ellende en verdriet is, dan is dat niet prettig. Dan wilt u liever gauw weggaan. Hoeveel te meer de Heer Jezus, die heel zijn leven geleden heeft, aan de gevolgen van de zonde die hij om zich heen zag. En Jesaja zei, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Ja, ook die blindgeborene. Hij had geen recht dat hij mocht zien. Hebben wij ook niet. We hebben recht op niks. We hebben alles verzondigd. Maar als die jongen straks het licht weer terugkrijgt, dan neemt de Heer als het ware zijn blindheid en legt het op zichzelf. En als de Heer die verlamde man gaat opwekken, opgewekt heeft, dan legt hij dat op zichzelf. Al de krankheden van zijn volk, al de zonden van zijn volk, legt hij op zich. Als hij een melaatse ging reinigen, daar was een prijskaartje aan verbonden. Hij nam die melaatsheid op zich. En toen heeft hij heel die ondraaglijke last van al de krankheden en al de zonden, alles wat hij verdiend had, heeft hij gedragen naar Golgotha. En daar heeft hij het weggedragen. En hij heeft onze krankheden gedragen. En zolang hij in de wereld is, zegt hij hier, ik ben het licht van de wereld. En dat gaat hij nu doen met deze jonge man. En nu heeft de Heer Jezus genezingen op verschillende manieren verricht. De Heer had ook gewoon kunnen spreken tot die blinde, wordziende. En zijn ogen waren opengegaan. Want God spreekt en het is er. De Heer Jezus had die blinde kunnen aanraken. Hij had hen de handen kunnen opleggen. Hij was genezen geweest. Maar de Heer Jezus gaat deze blindgeborene op een andere wijze genezen. Dat laat ons zien dat de werken van de Heer persoonlijk zijn, individueel. Niet een ieder krijgt hetzelfde werk van de Heer in zijn leven. Niet een ieder krijgt de verlossing op dezelfde wijze. Er is verschil tussen Gods kinderen. Daarom moeten we ook voorzichtig zijn om onze weg met elkaar te vergelijken. En we moeten helemaal voorzichtig zijn om de manier waarop de Heer werkt te beperken. Want de Heer is veelvuldig en veelzijdig in zijn werk. Het is wel zo dat de mens kennis heeft van zonde. Dat hij een verlangen krijgt naar Christus. Dat hij een dorst heeft om voor de Heere te leven. En er komt liefde tot de Heere. Dat is kenmerkend, dat zijn de vruchten. En die komen bij een ieder van zijn kinderen openbaar. Maar er is verschil in de manier waarop de Heere dat uitwerkt. De ene ziet het heel duidelijk. En de andere ziet die overgang in zijn leven niet zo duidelijk. Maar wordt wel afhankelijk en toegewijd aan de Heere. En nu is het de grote vraag, wat heeft de Heere Jezus in uw en mijn leven gedaan? Wat heeft Hij uitgewerkt in ons leven? Zijn de ogen van ons verstand al geopend? Hebben wij de Heere Jezus leren zien in zijn schoonheid? Hebben wij hem leren kennen? Hebben wij hem hartelijk lief? Hebt u zichzelf verootmoedigd vanwege uw zonden? Dat gaat uiteindelijk ook met deze blindgeborene gebeuren. Dit allemaal. Maar eerst gaat de Heere Jezus hem verlossen van zijn blindheid. En dat is toch wel heel bijzonder. De Heer Jezus spuugt op de grond. Het is stoffig, zand. De Heer Jezus maakt daar wat modder van. En hij maakte slijk. En hij streek dat slijk op de ogen van de blinden. En de Heer Jezus heeft zo'n gezag dat die blinde dat accepteert. Hij weet ook niet goed wat er met hem gebeurt, maar hij accepteert het. Hij weet dat de man die voor hem staat Jezus is. Hij zal ook wel van Jezus gehoord hebben. En zal ook wel gehoord hebben van de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. Al heeft hij ze nooit gezien. En al begrijpt hij het ook niet, wat er allemaal precies gebeurde. Maar hij laat het toe. Want als de Heere werkt, dan werkt hij door met kracht. Ook hier. Hij maakt slijk en legt dat op de ogen van die blinde jongeman. Dat is toch wel heel bijzonder. In plaats dat de Heere Jezus de ogen van die blinde opent, worden deze ogen nog verder dichtgesmeerd. De ogen waren al dicht. En nu wordt daar bovenop nog een laag modder gelegd. En zo wordt de kwaal nog erger. De blindgeborene voelt dat nog meer, dat zijn ogen dicht gaan zitten. Wat gebeurt hier? Is dit nou niet ook zoals de Heere Jezus werkt? Dat voordat de Heere Jezus gaat verlossen, dat hij eerst mensen hun kwaad laat inleven? Of hoe het ook zij, in welk volgorde het ook gebeurt, de Heere werkt zo dat de mens meer en meer zijn zonde en zijn gebrek en zijn geestelijke blindheid en zijn geestelijke zondige onmacht gaat inleven. U wordt een erger zondaar. Zo bleef Paulus ook 3 dagen en nachten in het duister. Het was onhoudbaar voor hem. En zo bleef de Heere Jezus 3 dagen weg nadat Lazarus ernstig ziek was en overleden was. De nood wordt nog veel erger. Heer, als u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven. De Heere lijkt het erger te maken. De mens gaat zijn leed en moeite meer inleven. U wordt meer gewaar van uw eigen onmogelijkheid. En u beseft dat verlossing van uw kant onmogelijk is. Zo gaat de zondaar ontdekken dat hij totaal verdorven is. En dat hij niets kan doen om zijn zaligheid te verdienen. Verlossing moet van de Heere komen. En daar zit dan die blindgeborene. Voor de Heere Jezus. Met zijn ogen dichtgestreken met modder. En dan spreekt de Heere Jezus tot hem. Lijkt niets te betekenen. De blindgeborene moet iets gaan doen. Hij moet zijn ogen gaan wassen. Want de Heer Jezus zegt tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. Dus hij moest niet een huis ingaan en vragen om een bakje water om dan maar af te vegen. Nee, je moet naar het badwater Siloam gaan. Dat was een geloofsbeproeving. Want nu moet die jongeman gehoorzaam zijn. En nu zal het blijken of hij de Heere gelooft of niet. Het lijkt toch ook wel wat op wat Elisa eens tot Naaman de Syriër zei. Dat hij zich moest wassen in de Jordaan. En zo krijgt die man, die blindgeborene, een bijzondere opdracht. En weet, het was voor hem een geloofsbeproeving. En zo zijn er geloofsbeproevingen. Heel concreet. U vroeg om verlossing. En u begon uw nood meer te zien. U vroeg om liefde tot de Heere. En u ging ervaren meer en meer hoe verdorven u was. Het is een beproeving om de Heere te blijven verwachten. Want de Heere geeft volle zaligheid. Ook hier bij de blindgeborene. Een beproeving voor hem. En wat zal hij doen? Zal hij luisteren naar de Heer? Wat gaat u doen? Met al uw nood, wat alleen maar erger wordt. Gaat u luisteren? Gaat u uw knieën bukken? Gaat u vluchten? Gaat u gehoorzamen? Ik blijf de Heere verwachten. Of trekt u zich terug? En veegt u maar de modder af van uw ogen en gaat maar verder in uw blindheid? Nou, de Heere Jezus zag hem. Hij zorgde voor hem. En de Heere Jezus zendt hem. Maar dan lezen we in vers 7. Ga heen, was u in het badwater Siloam. En dan staat daar zo bijzonder, tussen haakjes, het welk overgezet, vertaald wordt, uitgezonden. Dus de Heere Jezus zendt hem naar het badwater Siloam. Waarom? Nou, de Heere Jezus is bezig zichzelf te openbaren aan deze blindgeborene. En die jongeman kent de naam Jezus, want straks wordt hij gevraagd wie hem genezen had. Hij kent de naam Jezus, maar hij weet nog niet zoveel af van de Heere Jezus. En de grootste nood in zijn leven is dat hij de Heere Jezus Christus moet kennen voor zijn ziel. En dat gaat de Heere nu bij hem bewerken. De Heere gaat hem eigenlijk wijzen naar Christus, naar zichzelf. En daarom moet hij naar Siloam gaan, naar uitgezonden. Want Siloam betekent uitgezonden. En weet u, de Heere Jezus is zelf de gezondene van de Vader. Hij is uitgezonden in deze wereld. En vanouds wees het water van Siloam op Christus. Jesaja 8 vers 6. Een profetie, dit volk veracht de wateren van Siloam, die zachtjes gaan. En dat is ook vervuld, de mensen verachten de Heere Jezus, omdat hij niet met kracht en geweld kwam om de Romeinen het land uit te jagen. Ze verachten hem, ze zochten naar een krachtige leider. Ze wilden krachtige politieke daden. Maar de Heere Jezus was van de zacht vloeiende wateren van Siloam. Uiterlijk geen kracht. En daar hebben de mensen geen boodschap aan. Toen niet en nu ook niet. En zo verwierpen ze de prediking van Christus. En hier wordt deze blindgeborene verwezen naar het badwater. Wat profeteerde van Christus? Het badwater de naam draagt van Christus, de uitgezondene. Want deze man moet Christus leren kennen. Wat zal het hem baten wanneer hij kon zien, maar dat hij Christus niet zou kennen? Dan was hij nog verloren en dan moest hij nog de eeuwige nacht in. Deze jonge man heeft niet alleen geopende ogen nodig, hij heeft Christus zelf nodig als het licht van de wereld in zijn hart en in zijn ziel. En daar gaat de Heere Jezus hem naartoe leiden. Christus stuurt hem naar Siloam, uitgezonden. Hij stuurt hem in feite naar zichzelf, omdat hij de uitgezondene is van de Vader. Christus is alles voor arme zondaren. Alleen Christus kan de ziel van een zondaar redden. En deze blindgeborene moet leren gaan tot de gezondene van de Vader. Hij die gezonden was in deze wereld, Christus. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Het wonder gebeurt. Het wonder dat hij gaat. Dat hij het woord van de Heer Jezus gelooft. Dat hij gehoorzaam is. En hij voelde zo zijn weg door de straten naar Siloam. En de mensen hebben daar gevraagd, wat kom je hier doen? Wat is er met je ogen gebeurd? Maar hij reageerde niet. Hij deed precies wat hem opgedragen was. Hij was gehoorzaam aan het woord dat de Heer hem gaf. En dat is nou kenmerkend voor het geestelijke leven. Ook wij hebben te luisteren naar het woord van God. En dat woord moet ons laten gezeggen. Gehoorzaam zijn aan de roeping die God ons geeft. En dat is zijn woord onderzoeken. En tot hem gaan, de gezondene. En bij hem blijven, aan zijn voeten verkeren, met al onze noden bij hem terechtkomen. Daar wordt u niet weggestuurd, daar wordt u zelf naar hem gezonden, daar wordt u ontvangen. En die jongen ging er naartoe, wies zich en ik kwam terug en hij kon zien. Wat zal het heerlijk geweest zijn voor deze jongen. Voor het eerst in zijn leven ziet hij om zich heen. En hij zag omhoog en hij zag die prachtige, glanzende tempel. En hij zag de mensen om zich heen. De mensen die zo druk bezig waren om het loofhuttenfeest te vieren met blijdschap. En zijn hart, dat vloeide over van liefde. En van dankbaarheid. En van toegewijdheid. Hij is toegewijd aan die man die hem verlost heeft. Hij was naar Siloam gegaan, zwak. En hij kwam terug, sterk in het geloof. Hij ging weg, aangevochten, met twijfels. Wat gebeurt er nu met me? Aarzelingen. Maar hij kwam terug met een sterk geloof. Misschien ging hij weg bedroefd. Maar hij kwam terug vol vreugde. Misschien dat hij wegging al bevende. Maar hij kwam terug met gejubeld. Hij ging weg blind en hij kwam terug en hij kon zien. Wat een jubel is op zijn lippen. Hij heeft de Heere geprezen daar, de mensen viel het op. Ze zeggen, hij is toch die daar zat te bedelen. Wat is er met hem gebeurd? Dat hopen we volgende week verder te bezien. Maar wat wij hier zien, gemeente, is de grote macht van de Heere Jezus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is God. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het wordt terstond. Daarom is hij een volkomen zaligmaker. Zonder medicijnen geneest hij een ongeneeslijke ziekte. Zou hij u niet kunnen genezen van uw geestelijke ziekte? Ook van uw lichamelijke ziekte? Maar daarvan belooft de Heere niet dat hij alle lichamelijke ziekten in dit leven geneest. Soms gaat het in het leven met afbraak. Maar straks wordt alles goed. Geen ziekte, geen rouw, geen tranen, geen blindheid, geen doofheid, geen melaatsheid, geen dood, geen angst, geen zee. Daar zal alles heerlijk zijn. Maar nu wil hij een verhoorde zijn uit noden, ook lichamelijke noden. Wil hij je ondersteunen, maar vooral de geestelijke nood, de geestelijke ogen openen. Zou hij dat niet bij u kunnen doen? Is hij veranderd? Zou hij u niet kunnen leren dat u op de Heere Jezus gaat zien en dat u aan hem verbonden wordt? Hij kan toch zijn licht stralen in het meest donkere hart en ik kan er toch voor zorgen dat alle vooroordelen wegvallen. En weet u, wanneer u niet gezaligd wordt, dan ligt de oorzaak niet in God, maar het ligt in ons. Want Christus kan volmaakt behouden. En hij is ook gewillig volmaakt te behouden. Laat het toch niet van ons gelden wat we lezen in Johannes 3, vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Laten we toch niet richten op de duisternis en de blindheid en de goddeloosheid en het afwijken van Gods woord, wat overal om ons heen is. Maar laten wij toch omhoog zien op hem, de levende, dat wij luisteren naar hem, tot hem komen om zo gezaligd te worden. Amen. Laten wij zingen Psalm 17, het derde vers. Laten wij bidden en danken. O barmhartige Heere, wij zeggen u dank dat u ons ziet zoals wij zijn. En dat u alle macht hebt om te werken de werken van uw Vader. Ook nu nog, door uw Heilige Geest. Heere, wilt u zo werken in onze harten? En laten wij gehoorzaam zijn, net als die blind geborene. Dat wij luisteren naar uw woord, dat deed hij ook. En was gehoorzaam. En deed en ging en luisterde. Vergeef ons dat wij zo slecht luisteren. En laten wij, Heere, u mogen leren kennen. Voor het eerst of opnieuw bij verdieping. O verheerlijk uw naam in onze harten. En gedenk ons in uw genade. Wilt u de zondagsschool zegenen vanmiddag? En ons vanavond weer samenbrengen in uw huis om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 84, het zesde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.